Hallo, welkom bij Aangeraakt, het maandelijks pastoraal Bijbelse bezinningsprogramma van Radio Bloemendaal. Het is niet gek, lijkt mij, dat ik door alle kwesties rond MeToo en seksueel grensoverschrijdend gedrag opeens even aarzelde bij de titel van dit programma, Aangeraakt. Met die overgeërfde titel ben ik gaandeweg vertrouwd geraakt. Juist omdat hij in overdrachtelijke zin zo mooi bij een digitale uitzending past. En toch, eventjes door de actualiteit een aarzeling. Want er zijn veel korte lontjes op het ogenblik. We zijn snel boos op het weer, in het verkeer, op de politiek. En dat sluit niet uit dat er ook echt veel is om woedend over te zijn. Toeslagen gedupeerden. Corona is er, was er. Klimaat is er nog steeds. Althans, de bedreigde situatie van het klimaat. De groeiende kloof tussen arm en rijk in Nederland. Woningschaarste. Groningse gasschade. Nou, vul het zelf maar aan. Over de politieke situatie aan de Europese oostgrenzen nog maar te zwijgen. Grensoverschrijdend hadden we het over. Juist daardoor weten we dat het erop aankomt hoe woede geuit wordt. Meteen de beuk erin? Of met een beetje beheersing? Al met al kies ik voor het thema woede in deze serie over emoties. Woede inclusief al die andere emoties die daaromheen zwermen. Want geen enkele emotie is in de losse verkoop. Over woede en consorten dus. En schrik dus niet als ik aan het begin van dit half uurtje meteen maar het meest woedende klassieke muziekstuk laat horen dat ik ken. Althans, dat ik het beste vind passen bij dit programma. Het Dies Irae uit het Requiem van Mozart. De dag van de woede. Het Dies Irae gaat over de dag des oordeels, aan het einde der tijden, wanneer de bokken gescheiden zullen worden van de schapen. Eigenlijk is het een heel ingetogen Gregoriaans gezang, dat onderdeel is van een zogeheten dodenmis, uit de 13e eeuw daar ergens. In ieder geval een tijd dat laatste oordeel nog volop als dreiging boven de gelovigen hing. Mozart was de eerste die er die intense muzikale dreiging in gooide. Mocht er zoiets als een dag des oordeels te gebeuren staan, na de dood of aan het einde der tijden, dan wat mij betreft graag wat minder woedend. Want het is toch al lang bekend dat we nu eenmaal struikelende en gekrenkte mensen zijn. Dus iets meer compassie graag. Dat zou ook wat beter aansluiten bij mijn godsbeeld van liefde en vergeving. Eerlijk gezegd ben ik altijd een beetje bang voor blinde woede die mensen een rode waas voor de ogen kan bezorgen. Als mensen zo explosief en ongecontroleerd worden, dan zien ze het misschien allemaal niet meer zo goed. En dan worden ze er door meegesleept. En dan kunnen ze, voor je het weet, tegen een politiewagen gaan staan schoppen of een ambulance omvergooien of erger. Ik spreek over ze, alsof ik zelf niet woedend kan worden. Maar dat is dan meestal binnenskamers. In de Bijbel wordt die woede niet weggepoetst. Bijbelverhalen gaan over menselijke grootsheid en menselijke onmacht. Het is er allemaal. Dus ook de uit de hand gelopen woede van Kain, die tot de eerste moord leidt. Of denk aan de woedeuitbarsting van Mozes, wanneer hij die stenen tafelen kapot smijt en zo de orde herstelt. Of de razernij waarmee Jezus de tempel schoonveegt. Die is niet redelijk of beheerst, maar wel effectief. De woede van Mozes en Jezus reken ik tot de profetische woede. Dat is de woede om onrecht. Naar mijn overtuiging vertoont geloven in de God van de Bijbelse geschriften grote overlap met het bestrijden van onrecht, om steeds weer nieuw begin. Dus zijn er steeds weer tierende profeten nodig. Want die mensen vallen steeds in dezelfde valkuilen. Dus Elia, Amos, Jezus. Niet opgeven, die heilige woede. Maar hou vol. Maar dan wel zonder uit de bocht te vliegen of jezelf op te branden. De Amerikaanse countryzanger Johnny Cash bezingt dat volhouden. I won't back down. Ik zal niet opgeven. Dat is nodig als we het over profetische woede hebben. De tekst van dit lied is van Tom Petty. En ik zal het refrein even vertalen. Wel, ik weet wat rechtvaardig is. Ik heb maar één leven. In een wereld die een loopje met me neemt. Maar ik zal blijven staan. En ik zal niet opgeven.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.
Dat standhouden is hard nodig, want elke dag razend zijn is onleefbaar. Woede zal je uithollen. Zeker wanneer het een strijd is als van David tegen Goliath. de kleine burger tegen het systeem. Maar hoe werkt woede nou eigenlijk? De psychologie leert ons dat woede opvlamt waar grenzen overschreden worden. Woede heeft met territorium te maken, zeggen ze. Als mensen zich bedreigd voelen, klemgezet of verraden of onder de voet gelopen. Of ook als je niet gehoord wordt door de politiek of je partner, je ouders. Of als je gepiepeld wordt door hoge bazen. Dan kan je woede worden gewekt. Voor jezelf of om wat anderen wordt aangedaan. En die woede, daar is men het wel over eens hoor. Die woede, dat is een superkrachtige emotie. Woede helpt om dingen voor elkaar te krijgen. Misschien heeft u ook die Pixar-film een paar jaar geleden gezien, Inside Out. En onlangs bij Wintergasten was de schrijver Yuval Noah Harari te gast. En die refereerde ook aan die film Inside Out. Het is een ontzettend leuke film over de 5 grote emoties die ons mensen aansturen, beheersen. En die emoties die worden als figuurtjes verbeeld in het brein van de hoofdpersoon, het meisje Riley. En soms gebeurt het dan dat het gele zonnige plezier, joy, de boventoon voert en dan is Riley blij. Maar dan steekt opeens de grijze, dunne jaloezie de kop op. En als het nodig is omdat er iets voorkomen moet worden of juist afgedwongen moet worden, dan komt er een vierkant rood wezentje in actie. En dat is natuurlijk woede. En die laat het meisje Riley dan kwaad worden, haar pap van zich afduwen, die ze vies vindt, net zolang tot ze haar zin krijgt. Die film vertelt over de functie die emoties hebben. Hoe woede een kracht is die destructief kan werken, maar ook hoe degene die zijn of haar woede beheerst en toch in al zijn intensiteit kan inzetten, die kan veel bereiken. Denk maar aan de vlammende betogen van de milieuactiviste Greta Thunberg. Al moet ik daar natuurlijk aan toevoegen dat het nauw komt met woede. Want waar de een ervan onder de indruk is, raakt een ander er geïrriteerd van. Dus woede komt zelden alleen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is de situatie van de bedrogen geliefde. Als ergens de veelheid van emoties die in woede verpakt zitten zichtbaar is, dan is het daar wel. En dat is helemaal in de volgende tekst van natuurlijk de onvolprezen Annie M.G. Schmid. En Jenny Arian zingt het er allemaal uit in het lied Je mag hem hebben.
Het is over. Hij zegt me niets meer. Ik ben vrij. Het is over. Hij doet me niks meer. En ik ben blij. Hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden, dat hoeft niet meer. Die man die thuis kwam, 's avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer. Dat is nou allemaal voor haar. Ze mag hem hebben. Het wachten in het grote bed, dat was het ergste, oh mijn God. Het al door wachten op zijn tred en op de sleutel in het slot. Ze mag hem hebben. Zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor Feyenoord, zijn bril, zijn sokken en zijn seks. Ze mag hem hebben. Zijn auto en zijn fotoboel, zijn rothumeur, zijn romantiek, zijn dia's en zijn schuldgevoel en ook zijn whisky-erotiek. Ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier, zijn status en zijn overwerk. Zijn moppen over kapelaans, zijn overhemden en zijn kerk. Ze mag hem hebben. en al die reisjes naar Parijs. Toen, lang geleden, was het fijn, maar ja, toen waren we nog arm. Alleen wat stokbrood en wat wijn, we liepen zorgeloos en vrij te slenteren op Montparnasse. Maar later ging hij zonder mij, kwam thuis met lipstick op zijn das. Ze mag hem hebben, hij drinkt te veel, dat is haar zorg. Al drinkt die hele emmers rum, ik trek mijn handen ervan af. Dan maar een fijn delirium, ze mag hem hebben. Het valt niet mee hoor, mooie poes, je hebt er tact voor nodig meid. Nou leef je in een roze roes, maar dat gaat over met de tijd. Dan moet je tonen wat je kan, dat wordt een hele zware test. Het is niet eenvoudig met die man, ik hoop maar dat je het verpest. Wacht even, waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou goed dan, laat ze het dan ook doen. Ze mag hem hebben. Ik geef haar bitter weinig kans. Ik weet niet of ze van hem houdt. Nu wel, maar op de lange duur. Ook als hij ziek zal zijn en oud. Hij is een kwetsbare figuur. Zoals je er maar weinig vindt. Nu geef ik, net als in mijn jeugd, mijn speelgoed aan een ander kind. Hier is het. Je mag het hebben. Het is voor jou. Pak aan dan. Je mag het hebben. Want het is nou niet meer van mij. En veel geluk. Maar één ding vraag ik je. Maak het niet stuk.
Er wordt min of meer een hele therapiesessie doorgewerkt in dit lied. Van filijn venijn en snijdende woede, langs eenzaamheid en pijn, tot aan waar het verdriet ruimte maakt voor de liefde die onder alles toch nog blijkt te bestaan. Maak hem niet stuk. Aan het begin van dit lied verwacht je niet dat het zo kwetsbaar, zo teer zou eindigen. Het laatste woord is aan de liefde. Bijbelse kan het eigenlijk niet. Het is een menselijk antwoord op het dies irae. Het is een overgave, een acceptatie of een neerleggen bij de stand van zaken. En daarmee is de rouw om het verlies van haar geliefde niet over. Misschien moet ze die kettingreactie van emoties nog wel meerdere keren doormaken. Maar gaandeweg ontstaat dan vermoedelijk een manier om verder te leven met dit gemis. En raakt de woede zo verdund. Ik sprak met een vrouw over de psychische beperkingen waarmee ze heeft te leven. Getraumatiseerd vanuit haar jeugd moet ze bij perioden diepe dalen doormaken. Als ze weer in de grip van de oude wonden komt. Woest is ze erover. Op de vrienden die steeds weer afhaken. Op hoe de samenleving met sociale minima omgaat. Op iedere werkgever die niet de flexibiliteit heeft om mee te bewegen met haar beperkingen. En bijna in ieder gesprek lukt het haar die woede te bewerken, zodat haar verdriet weer ruimte krijgt. Gehoord worden is voor haar de sleutel tot de pijn onder de boosheid en krenkingen. Het is de emotie achter de emotie. En hoe krijg je die tevoorschijn? De een heeft een luisterend oor nodig. De ander schrijft of zingt het zelf van zich af. Ik geef eerst een voorbeeld van dat zingen. In de goede traditie van de protestsong. Als de schrijver maar kwaad genoeg is, stroomt daar vanzelf een lied uit. Zoals bij Herman Finkers, die zich intens boos maakt over het verontreinigde afvalwater dat de NAM in de aardlagen in Twente injecteert. Met alle risico's van dien. Ik heb zelf Twentse wortels, een echte tukker, dus ik voel die woede mee om hoe er met onze aarde, met ons Twente, gesold wordt. Voor de niet-tukkers zal ik even het refrein vertalen, of de titel eigenlijk, Fot met een pruttel, dat betekent weg met die troep. Duidelijker kan het niet.
De NAM kwam en heeft genomen uit alle Twentse grond. En voor alles wat ze nam kwam, afval onder ons kont. We gaven olie, gas en zout. Het Saksenland gaf vrij en vlug. We krijgen voor de dure goud stank voor dank en sinkholes terug. Voort met een pruttel, intrek den kuddel. Voort met een pruttel, ja, voort met een krom. Het noorden van ons vaderland is op geschutte aarde scheurd. En hieruit wordt de les geleerd. Het oosten is nu aan de beurt. We scheiden netjes al ons afval. De tukker is een brave hond. De heren plempen onderwijl de rotzooi in de grond. Voort met een pruttel, intrek den kuddel. Voort met een pruttel, ja, voort met een krom. Voordat alles duurzaam wordt, de oude tijd wordt afgeschud. Moet nog snel het Twentse land voor eeuwig op een afvalput. Het water kan ook wel gezuiverd, is waarschijnlijk minder duur. Maar dan gaat er niks kapot en dat past niet bij modern bestuur. Voort met een pruttel, intrek den kuddel. Voort met een pruttel, ja, voort met een krom. De staatsman, hij is stellig, maar wie vertegenwoordigt hij? Er ligt nu eenmaal een vergunning, zo praat hij weer de centen vrij. De vuurwerkramp had ook vergunning, het enige dat stevig stond. En bij het kruis had Pontius Pilatus netjes een vergunning rond. Voort met een pruttel, intrek den kuddel. Voort met een pruttel, ja, voort met een krom. Neem de duivel, neem de bierkaai. Zo'n gevecht is best te doen. Maar je doet waarachtig niks tegen olie, gas en poen.
En dan de schrijver die kwaad is, al zolang hij leeft. Onlangs verscheen het boek Wat je van bloed weet van Philip Huff. Hij beschrijft daarin zijn jeugd, waarin fysiek en mentaal geweld van zijn ouders naar elkaar toe en naar de kinderen altijd op de loer lag en veel te vaak ook echt plaatsvond. Hij is boos om de schone schijn die naar buiten toe werd opgehouden, maar laat ook zien hoe schaamte en onmacht bij zo'n gezinssituatie horen. Later ontdekt hij hoe ook bij hem woede zomaar omhoog kon opstijgen. En de interviewer vraagt hem, hoe beangstigend is dat? En Huff antwoordt dan, dat is heel confronterend. Elke keer dat ik mijn ouders zag, voelde ik dat mijn bloed ging koken. Ik kan nog steeds enorm boos worden, maar ik geef er geen fysieke uiting meer aan. Ik probeer nu mijn woede om te zetten in iets moois. Iets goeds. Schrijven heeft mij gered van exploderen. Het vuur kan nog oplaaien. Bijvoorbeeld als ik John de Mol zijn valse verhaal zie oplepelen. Vanuit datzelfde vuur heb ik dit boek geschreven. De woede zit hopelijk in elke bladzijde. Dit vertelt Philip Huff in zijn verhaal in de Volkskrant. Er zijn 3 manieren, zegt hij later, om te gaan met een pijnlijk verleden. Achter je laten en doorgaan. Proberen empathie en compassie voor de ouders te vinden. Of de verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. En dat is wat hij aan het doen is. En vanuit deze beweging, door die kluwen van emoties heen, uit de diepte, stap voor stap, dag na dag, weer omhoog, daarover verhalen vele Bijbelverhalen. Het is die beweging van vallen en opstaan, van als de dood zijn naar weer aangeraakt worden om verder te leven. Het is het verhaal van Pasen eigenlijk, dat nooit alleen over opstanding gaat, maar altijd over opstanding uit iets, uit een toestand van gemis, van slavernij, van dood, van teneergedrukt zijn, naar een opening, een omkering, een uitnodiging tot leven toe. Huub Oosterhuis schreef er de tekst over, dan zal ik leven, over die omkering, van dorheid naar het volle leven.
Het zal in alle vroegte zijn als toen. De steen is weggerold, ik ben uit de grond opgestaan. Mijn ogen kunnen het licht verdragen. Ik loop en struikel niet, ik spreek en versta mijzelf. Mensen komen mij tegemoet, wij zijn in bekende veranderd. Het zal in alle vroegte zijn als toen. De ochtendmist trekt op, ik dacht een dorre vlakte te zien. Volle schoven zie ik lange halmen aan. Staal geworden, verblindend. De zee die haar noden teruggaat. Wij overnachten in elkaar schaduw. Wij worden wakker. Van het eerste licht, alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. Wij overnachten in elkaars schaduw, wij worden wakker van het eerste licht. Bij naam en toenaam heeft geroepen.
Tot zover de woede en wat daaromheen cirkelt. Reacties zijn van harte welkom via de website van Radio Bloemendaal. En in april, in de volgende aflevering van deze reeks over gemengde gevoelens, zal mijn compaan Gerard Swuste de liefde, haat en het verdriet als emoties belichten. En ik denk dan meteen aan C.S. Lewis, de schrijver van Narnia, maar ook de auteur van een kostbaar klein boekje over liefde en gemis. Na de dood van zijn geliefde schreef Lewis: in het verdriet van nu ligt het geluk van toen besloten. Over gemengde emoties gesproken. Graag tot die volgende keer, te beluisteren vanaf 24 april.